Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee Foppe. Er zijn in deze dienst drie collectes. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Evangelie Moslim. Deze stichting helpt al 40 jaar christen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. De eerste twee collectes worden na de preek gehouden, de derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Alle collectes van harte bij u aanbevolen. De bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar broeder en zuster Den Toom van de Vries-Robeeweg. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. Vanmiddag hopen we weer samen te komen en dan in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45. Voorganger is dominee Schonewille uit Waardenburg, Neerrijnen. Graag vanmiddag de weekbrieven weer meenemen. Er staan liederen in die we vanmiddag zullen zingen. Dienst op middag, woensdag 14 maart. Om 14:30 in de Exoduskerk is de kinderdienst. En om 19:30 in de Exoduskerk gaat dominee Foppe voor. Diensten volgende week zondag 18 maart, de zesde Leidenszondag. In de Grote Kerk om 9:30 op dominee Blenk uit Den Haag voor te gaan. En in de Exoduskerk smiddags om 16:45 dominee De Bruin uit Middelburg. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We gaan nu zingen uit Psalm 42 vers 1 en 2. Een gezegende dienst toegewenst.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen het zingen van Psalm 42 door nu samen couplet 3 te zingen. We zingen Psalm 42, couplet 3. God van Israël gaf om bij de vrijheid te blijven. Wij zingen daarna opnieuw uit Psalm 42, couplet 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben de naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets ook maar dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden als volgt samen en bracht ze in die samenvatting ook tot de kern, toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, dat laat: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden. Machtige en grote God, zo komen wij tot u op deze zondagmorgen om u te loven en te prijzen en te eren. Alleen al door het feit dat wij hier zijn. Wij zijn er niet voor onszelf. Al kunnen we met onszelf soms zo vreselijk druk zijn. Wij zijn er voor u. U bent goed, groot, machtig. U bent barmhartig. Meer dan wij kunnen zeggen en denken. U bent de God die ons tegemoet komt met genade en vrede. Iets wat wij niet verdienen. Heren, wij komen voor uw aangezicht. En belijden dat wij beperkte mensen zijn. Ook vaak mensen die van u niet willen weten. Die zo vaak egoïstisch zijn. Ons eigen belang voor het belang van uw koninkrijk zetten. Onze eigen naam voor het gewicht van uw naam plaatsen. Onze eigen wil zo vaak op nummer 1 zetten. Vergeef ons, Heere, ons egoïsme. Onze jaloersheid. Onze hoogmoed. Ons neerkijken op de naaste. Ons overspel. Reinig ons, Heer, in deze dienst. Til ons ook op vanuit de nood. En laat ons uw goedheid proeven. Zuiver ons door de psalmen die we zingen. Door de gebeden. Dat wij als andere mensen dit kerkgebouw weer verlaten omdat we u ontmoet hebben. Laat u ontmoeten en laat u vinden. Troost ons in ons verdriet en in onze pijn. U bent toch de God van het leven? Geef ons leven, wie we ook zijn. Heere, verheerlijk zo uw naam in deze dienst. Dat bidden we u voor allen die hier zijn. Voor allen die thuis meeluisteren. Laat ook in deze dienst iets van uw grote toekomst op ons toekomen. Waardoor wij hoop ontvangen. En uitzicht. En een nieuw verlangen krijgen om u te dienen met heel ons hart. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk. Johannes 19. Johannes 19, vanaf vers 23. Johannes 19, vanaf vers 23. Hoor het woord van God. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten 4 delen voor elke soldaat een deel en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als 1 geheel geweven. En zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu, of zoals je ook kan vertalen, dat reeds alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, die het bewaart en ook doet. Als inleiding op de verkondiging zingen wij uit Psalm 69. Dat is ook een van de schriftwoorden die juist aan het kruis wordt vervuld. Psalm 69. Wij zingen couplet 4 en 5 uit de nieuwe berijming zoals u dat vindt op de weekbrief. Psalm 69, couplet 4 en 5. Wij zingen na het amen van de verkondiging gezang 46. Uit de Nederlandse vorm de bundel. Alle 8 coupletten doen wij in beurtzang, zoals dat aangegeven op de weekbrief. Gezang 46. Alle coupletten in beurtzang. Wij staan vanmorgen met name stil bij de woorden van vers 28 van Johannes 19. Hierna, zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Als kind denk je soms in tegenstellingen. En zit je dat als het ware bij jezelf te bedenken. Zo deed ik dat vroeger als kind en zo doen kinderen, zo bleek mij de afgelopen week, nog steeds. Ik bedoel dat je dan soms denkt, wat is nou erger, blind of doof? Dat zult u toch ook allemaal wel een keer bedacht hebben. Dat je dat voor jezelf zo bedenkt, wat is nou erger? En dan dacht je even na. En dan denk ik, nou, ik geloof dat ik liever doof zou zijn. Maar even later dacht ik soms weer, of toch blind. Nou ja, dat wist ik nooit zo precies. Maar bij die andere keuze, honger of dorst, ja, dan was het eigenlijk gelijk helder. Dan liever honger, want dorst is zo erg. En trouwens, ja, dat weet je toch al snel. Zonder eten houdt wel een poosje vol, maar zonder drinken. En dorst zorgt er trouwens ook nog voor dat je nauwelijks kan kenbaar maken dat je dorst hebt. Je tong kleeft aan je verhemelte. Nee, als het om die tegenstelling ging, was het eigenlijk gelijk helder. Liever honger dan dorst. Dorst is zo erg. Vanmorgen horen we Jezus vanaf het kruis roepen: ik heb dorst. Dat is natuurlijk uiterst aangrijpend. De bron van levend water heeft dorst. Ik zie hem staan bij een put. U kent het verhaal, de geschiedenis. Jezus gaat een gesprek aan met een Samaritaanse vrouw. Geef mij te drinken. Dat vraag je toch niet, zegt dan die vrouw. U die een Joodse man bent aan een Samaritaanse vrouw. En dan volgt dus een wonderlijk gesprek. En dan horen we Jezus zeggen: wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Dat water zal in hem, in haar worden tot een springende fontein. Springen tot in het eeuwige leven. Hij die dat zegt, hij heeft dorst. Of weer even later, het is Loofhuttenfeest. En Jezus zegt tegen de menigte op het tempelplein: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En laat hij drinken. Deze Jezus, die zichzelf zo als een bron zag. Die zich een door God gegeven bron wist. Deze Jezus roept uit: ik heb dorst. Nou ja, roepen. We weten natuurlijk niet hoe hard zijn stem geklonken heeft. Dat zal vanwege die dorst niet zo heel hard geweest zijn. Hij heeft zijn tong nauwelijks meer kunnen losscheuren. Maar het is hoorbaar geweest. Mij dorst. Jezus die het met een uitgedroogde keel kenbaar maakt. Hartverscheurend. Als we hem zo in die nood zien. Ja, en wat meer dan nog dan hartverscheurend? Wat leert ons deze dorst van Jezus? Wat leert ons deze dorst over Jezus? En daarmee ook over God? En wat hebben wij daar vandaag dan aan? Dat hij daar toen dorst heeft gehad? Of is dat alleen maar een aangrijpend beeld uit het verleden? Zoals je soms een aangrijpende oude plaat ziet en je slaat hem weer om en denk je, tjoh, het was toch wat toen? Wat leert ons deze dorst over Jezus? En wat leert deze dorst ons over God? En misschien nog wel meer of dieper, is deze dorst van Jezus nu ook evangelie? U weet toch wat het betekent, evangelie? Goede boodschap. Is deze dorst van Jezus dus nu ook een boodschap die troost, die redt, die je in de ruimte zet? Of moeten we zeggen, ja nee, deze dorst is wel beschreven in het evangelie. Maar deze dorst is zelf geen evangelie. Geen goede boodschap. Het is eerder een donkere schaduw die er nou helaas bij hoort. Zoals de schaduw hoort bij het licht. Dat zijn spannende vragen, gemeente. Wat leert ons deze dorst over Jezus, over God? En is deze dorst nou ook evangelie? Of toch niet? Laten we zorgvuldig luisteren naar de stem van Jezus. Laten we goed kijken hoe Johannes, als het ware, deze stem omlijst. In welk perspectief hij dit zet. Open je oren vanmorgen. De soldaten hebben hun werk gedaan. Jezus is aan het kruis geslagen. Dat feit op zich wordt altijd heel sober verhaald. Zijn kleren zijn verdobbeld. En daar hangt hij naakt. Vol pijn natuurlijk. Meerdere keren geslagen in zijn gezicht. Al bij Annas, de hoge priester. Vervolgens nog met kinnebakslagen, hè, door die soldaten. Die hem behalve in het gezicht sloegen ook nog gegezeld hebben. Zijn hoofd bebloed vanwege die grote doornen. Het kruis wat hij gedragen heeft. Gekruisigd is hij. En verschillende woorden spreekt hij vanaf het kruis. Een gebed voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij verbindt Maria en Johannes met elkaar. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. De bemoedigende woorden tot die ene medegekruisigde die schuldbewust aan Jezus vraagt. Heere, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Ja, zegt Jezus. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En toen... Ja, toen werd het donker. Aardedonker. Midden op de dag. Een afspiegeling van de buitenste duisternis. Ons leerboek, de catechismus, die zegt dat we met Gods wereldwijde kerk belijden de nederdaling ter helle, dat die juist toen heeft plaatsgevonden. Daar is heel veel over te doen, over die woorden uit de 12 artikelen, nederdaling ter helle. Wanneer is dat dan precies geweest? Is dat geweest toen Jezus in het graf was? Of is dat dus inderdaad toch nu geweest? Ik weet niet zo of er gekozen moet worden als het daarom gaat. Maar deze duisternis is in ieder geval verschrikkelijk voor Jezus. We horen de klacht van de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ook in die duisternis, ook in die hel van de Godverlatenheid, houdt hij toch aan zijn God vast. Ja, natuurlijk. Natuurlijk is het zo dat eerste kruiswoord, Vader, vergeef het hen. En dan straks ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hier geeft de Vader als het ware niet thuis. Hier is het mijn God. Maar wel mijn. Jezus gelooft zich er doorheen. En dan lezen we... Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst.
Na dit alles.
Dat is dus na die duisternis. Dat is na de Godverlatenheid. Het ergste heeft hij dus als het ware gehad. Nee, ik moet het erg anders zeggen. Het ergste heeft hij niet gehad. Dat klinkt eigenlijk nog veel te passief. Alsof hij het alleen maar ondergaat. Het is anders. Niet hij ondergaat, maar hij gaat er zelf onder. Actief. En dus is het niet zo dat je kan zeggen, hij heeft het ergste gehad. Nee, hij heeft het volbracht. En dat wil zeggen tot het doel gebracht. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat hij alles volbracht had, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, mij dorst. Jezus wist dus dat hij alles volbracht had op dat moment. Hij was er wetend bij. En op de een of andere manier, gemeente, weet Johannes, de evangelist, dat Jezus dat geweten heeft. Ja, klinkt een beetje ingewikkeld. Hoe weet je nou dat iemand anders het weet? Hoe weet Johannes nu dat Jezus dat op dat moment wist? Dat hij alles volbracht had. Dat Jezus zich daarvan bewust was. Heeft Jezus dat later aan Johannes verteld? Heeft de Heilige Geest hem dat duidelijk gemaakt? Dat Jezus niet maar onbewust leed, maar wetend? Dat weten we natuurlijk niet precies, gemeente. Maar Jezus wist op dat moment dat hij alles volbracht had. Nee, het einde is er weliswaar nog niet. Jezus moet nog sterven. Er is nog de lichamelijke dood. Het geven van de geest. En dat zal hij ook nog gaan doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar juist op dit moment is hij er als het ware al wel doorheen. Het dieptepunt ligt achter Jezus. Hij heeft de Godverlatenheid doorstaan. En ja, dan moet hij nog sterven. Maar wat is de dood? De lichamelijke dood. Vergeleken met de Godverlatenheid, met de hel. Als je de hel bent doorgegaan, waar je vader niet thuis gaf, dan ben je toch doorheen. Hij heeft alles volbracht, wetende dat hij nu alles volbracht heeft. En hij zal dat volbrachte werk, zal hij bezegelen met zijn sterven. En daar is hij zich dus bewust van geweest. Zijn leven, zijn lijden, zijn kruis, het is hem niet onbewust overkomen. Het is hem bewust opgelegd. Zoals Jesaja dat profeteert. Hij heeft hem ziek gemaakt, zegt Jesaja. God de Vader. En het is bewust door Jezus gedragen. Hij heeft alles volbracht en daarmee de schrift en daardoor de schrift vervuld. Bewust. Hierna Jezus wetend dat nu alles volbracht was. Zo schildert Johannes Jezus, de lijdende Jezus, ook in zijn godheid. In zijn goddelijke kennis. Hij was er als het ware stap voor stap met lichaam, maar ook met ziel, met weten bij. Dat is een kant aan het evangelie die heel moeilijk wordt gevonden vandaag de dag. Het is altijd een beetje moeilijk hoe die twee kanten zich met elkaar verhouden namelijk. Hè? Kijk, er is zeker in de loop van de kerkgeschiedenis een soort kant geweest die zegt, ja nee, dat moest ook gewoon zo gaan. En dat ontrolt zich dan. Ja, en daar waren dan wel een paar mensen bij. Pilatus en de soldaten en de menigte. Maar die waren als het ware niet meer dan een paar trekpoppetjes in het spel van God. En ja, kun je zulke soort mensen dan schuldig achten? Eigenlijk ook niet, want het moest toch zo gaan. Ja, en als reactie, als een hele sterke reactie daarop, zijn er heel veel mensen die zeggen, ja nee, dit is een vreselijk proces geweest, waar heel veel mensen schuld aan hebben. En dat is dan later nou eenmaal nog een beetje positief omgeduid door de evangelisten. Nou, Johannes houdt het bij elkaar. die ziet aan de ene kant de schuld van mensen. Die roepen, kruisig hem. En aan de andere kant, dwars door die schuld van de mensen heen, voltrekt zich de wil van God. Is het de Vader die werkt? En is het de Zoon die gehoorzaamt? En dat blijft natuurlijk voor ons kleine mensenverstand een enorme moeilijke verhouding. Hoe zich dwars door de schuld van mensen en van de Satan die door in Judas voer, en hoe dwars door die hele, dat menselijke gedoe, hoe toch daar God ook zijn werk doet. En Jezus zijn werk doet. En dat hij dat ook wist, dat hij de schriften aan het volbrengen was. Dat leren we dus hier. Dat Jezus dat heel bewust doet. Het is hem niet alleen maar overkomen door mensen. Het is ook bewust gedragen. Maar gemeente, die wetende, die goddelijke Jezus, die wist dat hij de schrift aan het vervullen was, die is dus toch ook gewoon mens. Hij is niet zo goddelijk dat het menselijke hem vreemd is. Hij is niet zo geestelijk dat het lichamelijke hem vreemd is. Maar hij dorst. Ik heb dorst. Wat leert ons deze dood van Jezus en over Jezus? Zo vroeg ik even. Nou, dat Jezus in zijn sterven God is. Hij wist dat hij een opdracht aan het vervullen was. Maar het leert ook dat Jezus in zijn sterven mens is. Zo belijden we dat toch ook met de kerk? Dat Jezus waarlijk God en waarlijk mens is. En dan niet 50-50, maar 100-100. Jezus is niet zo geestelijk, zo goddelijk, dat het lichamelijke en het menselijke er niet meer toe doet. Deze tekst onderstreept dus Jezus in zijn menselijkheid. Jezus is geestelijk, is God, maar hij is ook lichamelijk. Stoffelijk. En hij is ook lichamelijk door een hel gegaan. En van daaruit, gemeente, vanuit die wetenschap, dat Jezus ook lichamelijk door een hel is gegaan, waaieren verschillende betekenissen uit. Alleen al dat het geestelijke, het menselijke en het lichamelijke niet uitsluit, maar juist insluit. En als dat bij Jezus al zo was, dan moet dat bij ons ook zo zijn. Dat is een beetje corrigerend misschien, hè? Wij denken soms zo geestelijk te moeten zijn, dat we dan dat lichamelijke, dat stoffelijke maar vergeten. Ja, er is natuurlijk een tijd geweest dat mensen ontzettend met dat geestelijke bezig waren. En het lichamelijke vergaten. Overgeestelijk soms. Alsof je niet ook je lijf bent. Soms lijken we vandaag alweer eens in een tijd te zijn waarin juist dat lichamelijke weer heel erg in is. En dat geestelijke vergeten wordt. En het is ook moeilijk om dat op een goede manier bij elkaar te houden. Jezus doet dat. Dat leert het ons dus al. Dat het geestelijke, het lichamelijke niet uitsluit. Ook niet overvleugelt. Zou je van daaruit ook geen aandacht mogen hebben. Juist ook voor het lichaam, ook van een mens in nood. Een mens aan het einde van zijn leven. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet je dan met iemand bidden. En zingen. Maar het kan ook goed zijn om de lippen van een ander nat te maken. Om een koud washandje op het hoofd te leggen. Een mens is ook zijn lichaam. En dat is niet minder. Mijn enige troost is dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Jezus ben. Gemeente, dat is juist zo uniek aan het christendom. Dat wij niet geestelijk wat wegzweven. En dat we ook niet volkomen als daar in de aarde opgaan, maar dat dat beiden bij elkaar hoort. Dat leren we hier. Dat leert ons Jezus in zijn geestelijk lijden. Dat is al een betekenis. Andere betekenis van wat leert ons dit over Jezus? Dat je kan zeggen, ook Jezus is lichamelijk door een hel gegaan. Mensen kunnen lichamelijk door een hel gaan, hè? Ja, toch? In alle tijden is dat gebeurd. Dat mensen vanwege hun lichaam en de pijn van hun lichaam, soms ook inderdaad vanwege dorst, door een lichamelijke hel gaan. Gelukkig leven wij in een land met goede voorzieningen en met goede medicatie. Met goede pijnbestrijding, wat een zegen is dat. Laten we daar dankbaar voor zijn. Er zijn er geweest, en nog steeds, die zoveel te lijden hebben. Maar ook dan, gemeente, ook hier en ook vanmorgen zijn er toch mensen die weten van zwaar lichamelijk lijden. En dan leert dit woord dat Jezus, ook Jezus, daar is geweest. Hij weet daar dus van. En dat niet vanuit de verhalen en de plaatjes. Ja, zo kun je ervan weten. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer gezien. Nee, hij weet daar van, want hij heeft het aan den lijve ondervonden. Hij heeft het zelf doorleden. Hij heeft niet alleen maar op een afstandje toegekeken naar de lijdende mens. Hij is de lijdende mens geworden. Dat mag u troosten. Juist u of jou, als je lichamelijk ook lijdt. Dat Jezus daarvan weet. En dat hij weet wat lichamelijke pijn is. Dat wij een koning hebben. Niet waarvan je kan zeggen, ja, ik woon in een hutje. En die koning die woont in een huis en die kijkt af en toe. En die weet ook dat er mensen zijn die wel in een hutje leven. Maar verder niet. Nee. Als je dat beeld eens even overzet, dan denk je, Jezus weet ervan. Van dat lichamelijke lijden. We hebben geen middelaar die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles verzocht is geweest. Hij weet wat het is dorst te hebben. Hij kent lichamelijke pijn. Ja, in de Godverlatenheid houdt Jezus aan zijn God vast. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar in zijn dorst... In zijn dorst houdt Jezus aan de lijdende mens vast. En daarin vervult hij de schrift. Het is altijd een beetje ingewikkeld hoe dat in deze tekst zit. De uitleggers zijn het daar ook niet helemaal over eens. Of dat zinnetje op dat het schriftwoord vervuld wordt. Of dat nou dus inderdaad met alles te maken heeft wat daarvoor staat. Of dat te maken heeft met dat op met mij dorst. Dat dat nou het schriftwoord is dat hier vervuld wordt. Nou gemeente, dat is natuurlijk ook in ieder geval zo. Jezus drinkt aan het kruis de lijdensbeker leeg. En de laatste druppel die in die lijdensbeker zit, is dorst. Hoe raar dat ook klinkt. En ook die druppel, die dorstdruppel, drinkt hij. En hij roept het uit. Mijn dorst. Hij schaamt zich er dus ook niet voor dat hij lijdt. En hij verbijt zich ook niet. Dat hij niet denkt van, oh ja, die soldaten, die hebben me zo lelijk behandeld. Die zullen mij in mijn lijden nu ook niet kennen. Nee, hij toont ook zijn zwakte. Dat kan ook sterk zijn. Om je zwakte te tonen. Ook in dat opzicht moeten wij niet als het ware sterker willen zijn dan Jezus. Want dan zijn we misschien wel zwakker. De gemeente, verder is dit schriftwoord natuurlijk in allerlei opzichten vergeestelijkt. Mij dorst. Dat zou dorst zijn naar de zielen van mensen. Of zo. Nou, dat geloof ik allemaal zo niet hoor. Dat geloof ik allemaal zo niet. Nee, hier leren we van Jezus. Dat hij in zijn lijden inderdaad God en mens is. En hier worden we getroost dat Jezus ook weet wat lichamelijk lijden is. Dat hij niet zo goddelijk is dat hij het menselijke vergeet. Dat hij ons inderdaad in alles gelijk geworden is. Niet zo maar wat boven blijven zweven op het laatste moment. Nee, in alles gelijk geworden. Hier lezen we dat God volkomen solidair is met onze pijn. Dat hij zijn naam waar maakt. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Is Jezus er dan bij in mijn pijn? Waar is hij dan? Ja, hij is erbij in de pijn. Hoe dan? Denk aan Jezus die uitroept mij dorst. Zo juist is hij erbij. Zo is hij erbij. Zo is hij solidair, zou je kunnen zeggen. En verder? Verder roept hij het uit en krijgt hij op deze manier wat te drinken. Wat heeft dat als doel? Nou, hij wist toch dat hij alles volbracht had. En dat wil hij ook kenbaar maken. Dat wil hij niet alleen maar bij zichzelf weten. Hij wil ook dat wij dat weten. En hij wil dat met een grote stem doen. Hij wil het openbaar maken. Hij wil het als daar aan preken. En daar heb je water bij nodig. Is dat ook water? Daar heb je een goede stem bij nodig. Hij wil het krachtig uit kunnen roepen. Zodat de hele wereld het weet. En blijft weten. Dat hij alles volbracht heeft. Dat hij het hele mens zijn gedragen heeft. Dat hij de schuld gedragen heeft. Dat hij de vloek gedragen heeft. Dat hij het koninkrijk gebracht heeft. Dat hij de pijn geleden heeft. Dat hij alles vervuld heeft. Dat hij de hele schrift vervuld heeft. Dat besef. Dat wil hij ons laten beseffen. En daarom drinkt hij. Zodat hij het met een grote stem kan roepen. Als een overwinningsroep. Het is volbracht. Ja, gemeente, nu nog even naar die laatste vraag. Wat leert ons dit van Jezus? Dat Jezus behalve God ook mens is. Wat leert dat ons over God? Dat God helemaal tot in onze lichamelijke nood is gekomen. En dat hij die van binnenuit kent. En ik vroeg ook nog die andere vraag. Is deze dorst? Is dat nou ook evangelie? Of is het alleen maar in het evangelie beschreven als een donkere schaduw van het licht? Nou, gemeente. Zonder dus nu dit woord willen vergeestelijken, want ik denk niet dat we die kant op moeten. Dat heeft vaak iets van een vlucht. Zie ik wel in deze dorst en ook in de uiting ervan goede boodschappen. Want ik vind dat wat ik net zei, dat Jezus dat weet en kent. En dat hij in ons in alles gelijk geworden is en dat ons ook laat weten. Dat is toch evangelie? Dat is toch goede boodschap? Ik ben er niet alleen. Niet in de schuld. Niet in de dood. Maar ook niet in de pijn. Ook Jezus is er. Hij is er geweest. En voor mij is hij er geweest. Ook plaatsvervangend. En ook meedragend. De God van Israël is werkelijk met ons. En daarom kan het troostvol zijn. Juist midden in de nood en in de pijn. De God van Israël laat ons niet los. Hij laat jou niet los. Hij laat u niet los. Hoe ik dat weet, hoe ik dat vandaag in 2017 in Gorinchem weet, nee, dat weet ik niet omdat ik het altijd op een bijzondere manier voel of ervaar dat God mij niet loslaat. Want ik voel en ervaar soms wel dat God mij loslaat. En dan denk ik, hij is er niet. Hij is er nu niet voor mij. Ik ben maar alleen. En wat kan dat een pijn doen? En dan kunnen allerlei mensen natuurlijk wel met mooie vrome bijbelteksten van alles roepen en schreeuwen. En ze zullen het ook allemaal wel goed bedoelen. Dat dan natuurlijk ook, dus je kunt er dan ook allemaal weer niks van zeggen, maar toch. Maar hoe weet ik het dan? Dat God mij toch ziet. Ook al voel en ook al ervaar ik daar op dit moment in mijn levenstijd helemaal niets van. En dan is voor mij soms de pijn wel ondraaglijk. En zo is de pijn, ook de lichamelijke pijn, voor miljoenen mensen op deze aarde ondraaglijk. En ook nu zijn er mensen die sterven van de dorst. Nou, dan laat God het u horen. Ik ben er toen en daarin geweest. In jouw pijn, gemeente. En dat maakt het dus, dat maakt het geloof soms ook zo moeilijk. Dat het mij moet troosten en kan troosten, ja dat ook. Dat God toen en daar op die plek ook in mijn pijn is geweest. En in mijn Godverlatenheid. Ook mijn bestaan gedragen heeft. Dat is natuurlijk een hele sprong. Ja, want ik leef in Gorinchem in 2018. Ja. Maar toen. Toen en daar. Heeft God ook mijn leven gedragen. Het is het vreemde van het christelijk geloof. Maar de levende Jezus, hij is het die het vandaag wel tegen u zegt. Zodat u het weet. En zich laat troosten. En van deze bron, die alles volbracht heeft. En die leeft. Drinkt, zo kan ik bijna nog drinken van de dorst van Jezus. Hoe raar dat ook klinkt. Jezus dronk de lijdensbeker en de laatste druppel was de dorst. En ik drink van Jezus als een bron van leven en van vergeving. En van liefde en van barmhartigheid. Ik drink zelfs van het feit dat hij mij kent in mijn dorst. Dat is namelijk mijn leven. Die woorden drink ik in. En zo word ik opgericht. Zo ontvang ik leven. En zo weet ik dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Jezus ben. Amen.
En intussen zijn jullie ook weer binnengekomen. Ik zie allemaal papieren. En ik denk dat die te maken hebben met het verhaal wat jullie vandaag gehoord hebben. Waar ging dat verhaal over? Wie? Kijk op je papier en dan weet je het zo weer. Ik loop even naar Mirthe.
Over 5 broden en 2 vissen.
Kijk, wie kan daar nog meer over zeggen? 5 broden en 2 vissen hoor ik al. Wat nog meer?
Jezus gaf 5000 mensen van 5 broden en 2 vissen te eten.
Klopt dat wat ze zegt? Zoveel mensen? 5 broden? 2 vissen? Maar is dat genoeg? Ja, ik denk dat ik hier 5 broden zou hebben en 2 vissen. En wij gingen dat met allemaal delen. Kwamen we vast tekort? Ik kom even naar jou toe. Mag jij even vertellen? Hoe zit dat?
Als Jezus erbij was, dan hadden we echt altijd genoeg.
Kijk, daar heb ik niets meer aan toe te voegen. En dat past precies bij ons paasproject. Een nieuwe schepping. Als Jezus erbij is, dan heb je altijd genoeg. Goed gezegd. Ik zeg ook niks meer. We gaan alleen dat plaatje plakken. Wil jij het even opplakken? Moet je even goed kijken waar je het plakbandje ziet. Er staat er een grote mand en daar zit ook heel veel eten in. Een mand van overvloed. Zie je? Lukt het? Er zit een plakbandje en daar kun je hem zo tegenaan plakken. Plak hem er maar tegenaan. Goed zo. En als we dat broodje zien, dan denken we weer aan die 5 broden en die 2 vissen. En de mensen dachten misschien wel het is veel te weinig, maar jij zei het heel goed. Als Jezus erbij is, heb je altijd genoeg. En dat geldt ook voor ons. Als Jezus erbij is, heb je altijd genoeg voor je leven nu en voor een eeuwig leven met hem. Dank jullie wel. Jullie mogen rustig naar je plaats gaan.
Wij willen samen de Heere God gaan danken voor wie Hij is. Het woord is vlees geworden. Zo schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. En juist ook wanneer Jezus aan het kruis hangt, zien wij dat. Hoe Hij broos en breekbaar, hoe Hij helemaal mens geworden is. En dat is iets om ontzettend dankbaar voor te zijn. Wij willen de Heere daarvoor danken en ook voorbeden doen. Voorbeden doen wij voor broeder Jan den Toom, die aankomende dinsdag operatie en zijn hartklep zal ondergaan. Wij bidden ook voor zijn vrouw, onze zuster, die in Lexmond in het verpleeghuis verblijft in deze periode. Wij danken de Heere God met het echtpaar Otterlanden van de Heuvel voor zijn trouw en voor hun leven. Wij zijn ook de Heere God dankbaar met Ton en Katharine Gelderblom, omdat zij uit de hand van God een dochter hebben ontvangen. Emily, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk ook Jacob en Esther en ook de ouders van Katharine die er gelukkig ook nu zijn. Mooi dat u hier ook bent om dit mee te maken. Het is aankomende week biddag. En daarom bidden wij ook nu al om de geest van de gebeden en roep ik u op, een gemeente, om ook misschien concrete punten van gebed aan mij te melden gemeente ben je samen en voorbeden doe je ook samen. En ik probeer aan veel te denken, maar word daar ook graag bij geholpen door u. Laat dat aan mij weten. Laten wij samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat u in onze nood en onze dood gekomen bent. Toen en daar. En dat u die gedragen hebt en daaruit bent opgestaan. En dat u van onze nood en dood dus weet, van binnenuit. Dat u zo uw naam waar maakt. Ik ben erbij. En u laat ons dat weten. Zelfs met een grote stem. Dat u alles volbracht hebt. Opdat wij getroost zouden leven. En sterven. Heere, geef dat de woorden van deze dienst ons troosten. En dat wij ons laten troosten. Wij danken u voor het evangelie van Jezus Christus. Ons in alles gelijk geworden. Om ons, mensen, met lichaam en ziel te redden. Heere, wij bidden u juist in deze dienst voor mensen in nood. Ook in lichamelijke nood. Voor mensen die honger en dorst hebben. Die behoefte hebben, grote behoefte aan bed, bad, brood. Sterk hen. Laat er voldoende hulp zijn of komen. Draag hen. Heren, wij bidden u om moed en kracht voor de familie Melisand, wanneer zij morgen een vader en een opa gaan begraven. Wij danken u dat er in geloof geleefd en gestorven is. En zo mogen wij een lichaam zaaien met de traan van het gemis, met de lach van het geloof. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. Wees de familie nabij. Wij bidden u voor alle zieken. Omringt u ze, Heere. En geef dat er mensen zijn die hen helpen. Naar geest, maar ook naar lichaam. Zegen allen. Alle doktoren en alle verpleegkundigen. Dat zij hun goddelijk werk met liefde zullen doen. Heren, wij bidden u voor broeder Jan den Toom. Wees bij hem in de aankomende week. Geef dat de woorden van deze morgen juist ook troostend zullen zijn en bemoedigend. Dat bidden we u voor hem, maar ook voor zijn vrouw Mien. Draag ook haar. En laat haar merken dat u haar niet loslaat. En geef haar rust naar ziel, naar geest, naar lichaam. We danken u, Heer, voor nieuw leven. Met Ton en Catherine. Dat u het mensenkind dat in Catherine gegroeid is, geboren heeft laten worden. Dat u leven hebt gespaard. Zegen Emily, als een door u geschapen mensenkind. En draag haar door dit leven. En breng haar tot kennis van u, haar schepper en verlosser. We danken u met Ton en Catherine, met de ouders. De wederzijdse ouders, dat ze dit ook mogen meemaken samen en mogen delen. We danken u, Heere, voor uw trouw. Samen met het echtpaar Otterlander van de Heuvel. Dat u hen een halve eeuw samen hebt gehouden. En nabij bent geweest. Groot is uw trouw voor hen. Wees hen nabij en allen die bij hen horen. Dat ze ook in de weg die voor hen ligt, vanuit die trouw van u mogen leven. We danken u. Dat u het laat weten dat als u er bent, er genoeg is. We bidden u, Heere, om de geest van afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Ook als we naar de biddag toe leven. Juist voor alle gewone dingen zijn wij ook op u aangewezen. Die ontvangen wij vanaf het kruis. Machtige God, woon met de geest van de gebeden in ons en bind ons samen. Wij prijzen u, Heer, omdat u de lijdende Christus, ook de opgestane Christus bent. En zo uw lijden tot leven brengt en laat verkondigen, opdat wij getroost zijn. Wees ons nabij, naar lichaam en ziel in de aankomende week. Breng ons vanmiddag weer samen in uw huis, om uw stem te horen, om het geloof te oefenen. Trouwe God, zo danken en bidden we u. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen onze slotzang, Psalm 84. Daarvan het derde couplet. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron. En juist ook Jezus aan het kruis. En ook Jezus in zijn dorst. Jezus die de dorst als de laatste druppel van de lijdensbeker drinkt. Juist zo is hij een bron. Wij zingen Psalm 84, couplet 3. Het is een bijzonder voorrecht om op de opstandingsdag jarig te zijn. Dat voorrecht is mij vandaag vergund. En het is ook mooi om dat in de kring van de gemeente te vieren. En daarom onderstreep ik nog maar een keer even het moment van ontmoeting en koffie drinken na de dienst. Het woord gehoord hebbend. De zwarte schaduw van de dorst van Jezus. Die daarmee toch ook weer een bron van licht is. En van leven. En juist zo het levend water is. Dat woord gehoord hebben, mag u weer naar huis gaan. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees een zegen. De genade van onze Here, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Dominee Foppen, broeder, vandaag vier je 41ste verjaardag. En daar willen we even bij stilstaan. Allereerst willen we je van harte feliciteren. En we wensen jou, Marlieke en jullie kinderen een hele fijne dag. We danken God voor het werk dat je het afgelopen levensjaar hebt kunnen doen in de gemeente. We erkennen daarin zijn leiding en zegen in het werk dat je doet. We bidden of dat je inspiratie mag ontvangen om ook het komende levensjaar je werk in zijn koninkrijk te doen en dat er veel zegen en vrucht op mag worden ontvangen. Bij de koffiehoek vieren we je verjaardag verder. Dat heb je net zelf al alle mensen voor uitgenodigd, dat doe ik nogmaals. Allemaal van harte welkom. De bakkers in de gemeente hebben het extra feestelijk gemaakt, dus iedereen welkom om daarvan te genieten. We gaan je nu de zegenbeden uit Psalm 134 vers 3 toezingen.
Dank u.